Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk.
Het is een strijd om vrijheid. Een strijd die gestreden wordt door Oekraïnse militairen. Een strijd waarbij iedere dag slachtoffers vallen in Oekraïne. Ook burgers. Ook vandaag zijn daar weer berichten over uit Gersel. En in die strijd zijn we geen deelnemer, maar we zijn ook geen toeschouwer.
Je hoorde Kajsa Ollongren, de minister van Defensie, afgelopen dinsdag tijdens een Kamerdebat over die uitzichtloze oorlog in Oekraïne. Een oorlog die het tweede jaar ingaat. En los van de militaire situatie daar en wat er geopolitiek allemaal gebeurt, heeft die oorlog ook de Nederlandse politiek het afgelopen jaar echt heel erg beïnvloed. Nederland, dat was altijd het land dat zich terugtrok achter de dijken, dat aan zichzelf genoeg had. En kijk nu eens. Nederland staat vooraan als het om militaire en politieke steun aan Oekraïne gaat. En ja, zelfs voormalige pacifisten praten nu over de levering van Leopard tanks en F-16's. En die eensgezindheid over wat Nederland moet doen is enorm, bleek ook deze week in de Kamer. En daar gaan we het deze week over hebben. Hoe die oorlog de Nederlandse politieke verhoudingen heeft beïnvloed. Hebben de voorstanders van internationale samenwerking het nu definitief gewonnen van de isolationisten? En we bespreken ook hoe de Nederlandse positie in de wereld is veranderd. Kortom, wat zijn nou eigenlijk de politieke gevolgen van de oorlog voor Nederland? En dat bespreek ik met redacteur Buitenlandse Zaken en Defensie, Steven Derik. Welkom.
Hallo.
En met Stefan Alonso aan de andere kant. Steven en Stefan, onthoud het goed. Voormalig redacteur Buitenlandse Zaken en sinds kort chef Buitenland.
Dankjewel.
Ja, jij hebt dus, Stefan, eigenlijk bijzonderheid dat jij dus vanuit Den Haag en nu met de soort geopolitieke blik naar deze oorlog kan kijken.
Ja, en het gaat zelfs nog iets verder, want ik ben hiervoor ook Europa-correspondent geweest in Brussel jarenlang. En ik heb ook in Polen gezeten. En dat zijn allemaal landen en instituties en organisaties waar het nu eigenlijk heel erg over gaat ook.
En hoe heb jij dan zo'n afgelopen jaar beleefd, zo'n oorlogsjaar?
Nou ja, heel intens. Om te beginnen, mijn bovenburen zijn Oekraïens. En op een dag hing er een vlag uit het raam en hoorde ik mijn bovenbuurvrouw alleen nog maar huilen. Dus dan komt het opeens heel dichtbij. Dan merk je opeens van, oh ja, er is daar echt iets aan de hand. Ik heb natuurlijk in de tijd dat ik in Polen zat veel vrienden gemaakt. Ik ken ook mensen in Oekraïne, daar maak ik me zorgen over. En nu als buitenlandschef ben ik voortdurend mensen daar naartoe aan het sturen. En dat vind ik ook af en toe best wel, af en toe krijg ik daar wel een beetje slapeloze nachten van als er weer een collega van ons die kant op gaat en dichtbij het front een verhaal aan het ophalen is.
Dus je bent dat dossier niet alleen als journalistiek fascinerend project aan het beschouwen, maar ook dus heeft het voor jou persoonlijke implicaties?
Ja, zeker, zeker. Dit is zo bijzonder, deze oorlog. En tegelijkertijd afgrijzelijk, maar het is zo bijzonder dat we dit nu meemaken in dit tijdsgewicht, zo dichtbij. Ja, dat is iets wat niemand koud laat, denk ik.
Steven, hoe heb jij het afgelopen jaar beleefd?
Ja, als een zwart jaar in veel opzichten. Ik zat van 2014 tot 2020 in Rusland. En ik ben ook vaak in Oekraïne geweest om daar verslag te doen. Ik heb ook verslag gedaan van de oorlog die toen eigenlijk natuurlijk al lang was begonnen. Hè? Want we hebben het nu over de invasie van 24 februari. Maar in feite is de oorlog natuurlijk begonnen in 2014. Mijn vriendin is Russisch. Ik heb vrienden, bekende, familie. Mijn toenmalige fotograaf is inmiddels gevlucht met zijn twee zoons. Omdat hij bang is dat anders zijn kinderen worden gemobiliseerd. Dus ja, dit is een gespreksonderwerp dat elke dag bij ons in Den Haag inmiddels over tafel gaat.
En in hoeverre krijg jij ook nog het Russische perspectief mee? Want dat is iets wat wij Nederlanders zeg maar bijna niet meer meekrijgen. Je kunt RT ook al niet meer kijken of volgen.
Dat hoef je ook niet te kijken hoor.
Nee, maar hoe krijg jij nog het Russische perspectief mee? Dat komt als vanzelf dus binnen bij jou.
Ja, dat komt er binnen via gewoon mijn schoonmoeder en via bekenden daar. Maar er zijn ook een heleboel andere manieren om dat Russische perspectief tot je te nemen. Want een groot deel van de oppositie is inmiddels gevlucht. Maar die gaan gewoon door met het maken van hun eigen programma's. En daar, als je wil weten wat er aan de hand is en je spreekt Russisch, dan is dat geen probleem. Dus eigenlijk voor gewone Russen zou het ook geen enkel probleem moeten zijn om precies te weten wat er aan de hand is. Dus als je ervoor kiest om niet naar propaganda te kijken, maar gewoon naar het kanaal van oppositieleider Alexei Navalny, dan weet je echt wel wat er aan de hand is.
En dat kunnen ze ook nog steeds?
Dat kunnen ze ook nog steeds, want die zijn nog steeds gewoon te bekijken. Er zijn geruchten over dat YouTube in Rusland binnenkort op zwart gaat, maar voorlopig heeft iedereen gewoon vrije toegang daartoe.
Als we toch over even naar die oorlog zelf kijken, hè, en naar het perspectief daar. 1 jaar oorlog, maar je zei al, die oorlog is eigenlijk al veel langer bezig. Wat kun je nu zeggen over de situatie nu? Waar staan we nu in die oorlog? Ik heb zelf het gevoel heel erg afgelopen weken dat het steeds dichterbij komt. En dan niet fysiek, maar meer gevoelsmatig. Dat het ja bijna onontkoombaar is. De speeches worden heftiger, het nieuws wordt grimmiger. Dat gevoel heb ik heel erg. Maar waar staan we in die oorlog?
Ja, dat gevoel komt misschien een beetje voort uit het feit dat iedereen nu een jaar terugkijkt. Hè? Dus ik denk dat nu een beetje de rekeningen worden opgemaakt. Collega Michel Kers en ik hebben de minister van Defensie, Kajsa Ollongren, geïnterviewd die we net hoorden. Daar hebben we ook de vraag aan voorgelegd van waar staan we nu? En vooral ook de vraag hoe lang gaat het nog duren? En de communist opinie van alle veiligheidsdiensten in zowel binnen als buitenland is dat dit nog een hele langdurige oorlog kan gaan worden. Dus we gaan toe naar een padstelling voorlopig. De Russen zijn begonnen met een voorjaarsoffensief op basis van de mankracht die ze hebben gemobiliseerd in afgelopen september. Dus de Russen hebben weer mensen. Ze hebben ongelooflijke verliezen geleden aan mensen en materieel. Maar ja, de bevolking is heel groot, dus ze kunnen gewoon heel lang hiermee doorgaan. Je ziet dat de Russen nu de Oekraïners een beetje aan het terugdringen zijn. Maar die vorderingen zijn zo marginaal dat dit ook waarschijnlijk weer gaat doodlopen. Daarna zullen we waarschijnlijk een fase zien dat Oekraïne weer het initiatief heeft. Maar aan het eind van het jaar, ben ik bang, zitten we nog steeds in dezelfde situatie. Dus een soort van padstelling.
Een padstelling waarbij de wereld steeds minder toeschouwer kan zijn. En steeds meer ook deelnemer wordt. Zoals Ollongren zelf zei.
Ja, want dat is wel natuurlijk een mooie quote die ze daar gebruikte, heel precies geformuleerd. Aan de ene kant benadrukt de NAVO natuurlijk ook voortdurend dat wij geen partij zijn in deze oorlog. Wij nemen daar niet aan deel. Maar ja, daar zitten we wel natuurlijk heel dichtbij, hè, met zulke massale steun aan Oekraïne. Als het Westen nu zou stoppen met het leveren van wapens, dan is de oorlog snel afgelopen.
Ja, een gevoel van onbehagen, dat deel ik wel. En ik denk dat het ook komt doordat je ziet bijvoorbeeld dat het gesprek tussen China en de VS in de afgelopen weken steeds moeilijker aan het worden is. Dat begon met het ballonnenincident, maar nu ook met Oekraïne. Er is een belangrijk Chinese vertegenwoordiger net in Moskou geweest. Dus je krijgt steeds meer het gevoel dat zeg maar de zogenaamde Chinese neutraliteit eigenlijk helemaal niet echt bestaat.
Maar dat ze lang partij hebben gekozen.
Dat ze eigenlijk al lang partij hebben gekozen. En dat zou zeg maar de dynamiek van de oorlog wel heel erg gaan veranderen. En daar komt ook denk ik dat ongemak vandaan. In de aanloop naar de oorlog dachten we allemaal dat Rusland een krankzinnig sterk leger had. Dat bleek al vrij snel dat dat nogal tegenviel.
Maar meeviel.
Of meeviel, ja precies. Dankjewel. Maar je ziet nu een soortgelijke angst weer opborrelen. En die angst is eigenlijk van, hebben de Russen zich voldoende kunnen herstellen van het drama wat het eigenlijk tot nu toe was voor hun, om zeg maar dat lenteoffensief weer te kunnen gaan beginnen. Daar lopen de meningen over uiteen. Maar je leest wel steeds meer verhalen over vliegtuigen die langs de grens staan, et cetera, et cetera. En daardoor denk ik dat veel mensen toch het gevoel hebben van, ze zijn weer iets aan het bedenken. Hè? En nou, de vraag is natuurlijk of dat gaat lukken. En daar kun je heel veel vraagtekens bij zetten. Maar ik snap wel dat mensen daardoor ook bezorgder worden weer.
Wat het misschien ook wel dichterbij brengt, is het feit dat er een hoop, ik zou maar zeggen, angstaanjagende speeches worden gehouden overal. De afgelopen week was het ook raak, hè, met een lang verwachte toespraak van president Poetin. Een speech van president Biden. Week eerder de NAVO-chef Jens Stoltenberg, die een speech heet. En al die toespraken hadden misschien gemeen dat je als kijker het gevoel krijgt van, het komt steeds dichterbij of het wordt steeds grimmiger.
Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
This war is never a necessity. It's a tragedy. President Putin chose this war. Every day the war continues is his choice. He could end the war with a word. It's simple. If Russia stopped invading Ukraine, it would end the war. If Ukraine stopped defending itself against Russia, it would be the end of Ukraine. That's why together we're making sure Ukraine can defend itself.
The most important lesson from the war in Ukraine is that North America and Europe must stand together. What is happening in Europe today could happen in Asia tomorrow. So the war in Ukraine demonstrates that security is not regional, it is global. In this new and more contested world, we cannot longer afford to treat defense as optional. It is a necessity.
Wat was het gevoel bij jullie bij die speeches? Wat nemen jullie daarvan mee?
Nou, als het om Poetin gaat, kijk, op zich, hij heeft niet hele nieuwe verrassende dingen gezegd, maar
nee.
Het blijft gewoon fascinerend om te zien in wat voor een parallelle wereld hij eigenlijk leeft. Hè? Ik bedoel, wat bij ons wit is, is bij hem zwart. Hè? Dat is eigenlijk wat het is. En dat is ook heel verontrustend in zekere zin. Want je hoopt natuurlijk dat mensen weer, hè, met onze westerse logica, hoop je dat mensen op een gegeven moment weer tot de reden komen. Of dat, hè, dat ze een uitweg bieden of dat ze iets van een uitweg tonen. En dat zit er niet in. Het is heel erg hermetisch, het verhaal wat hij houdt. Het is heel erg, hè, hij heeft nu ook dat startverdrag weer opgezegd voor nucleaire wapens. Dus hij doet er ook nog een schepje bovenop. Dat is zorgelijk. Dat zeg maar de Orwelliaanse nachtmerrie nog groter is geworden dan hij al was. Dus dat heb ik een beetje bij Poetin onthouden. En wat ik een beetje van Biden heb onthouden, die speechte natuurlijk in Warschau. Een stad die enorm heeft geleden. Hè, tijdens de Tweede Wereldoorlog echt totaal verpletterd is eigenlijk. Ik vond het bijzonder dat hij gewoon daar zijn toespraak heeft gehouden. Op die plek. Dat zegt ook veel over hoe de verhoudingen in Europa zijn veranderd. Hè? Polen was een aantal jaar geleden nog een heel problematisch land. Is het nog steeds in heel veel opzichten. Maar het is in deze oorlog ook een land wat een hele belangrijke constructieve rol heeft gespeeld. En het feit dat Biden dan notabene Warschau, hè, de stad die tussen het nazisme en het stalinisme is vermalen, Warschau uitkiest om daar een grote toespraak te houden, dat is denk ik wel een erkenning daarvan, van die rol.
En ook misschien zegt het iets over het soortelijk gewicht van Polen in Europa. En
absoluut.
Dat Amerikanen de Polen dus op dit moment ook zien als veel belangrijker dan
als misschien wel de meest betrouwbare partner die ze hebben in de EU, denk ik.
En ook dichter bij huis in Nederland werd gespeecht. Premier Mark Rutte gaf een lezing aan de Universiteit Leiden. Die lezing stond in verkorte versie ook als opinieartikel afgedrukt in NRC. Je vindt de link in de show notes. Wat was zijn primaire boodschap daarin, Steven?
Ja, Rutte is niet een normale man van hele grote vergezichten. Hè? Die wantrouwt hij. Hij is meer een man van de politiek opereren op de vierkante millimeter, zeg maar. Maar door die oorlog is dat enorm veranderd. En hij zegt voortdurend twee dingen. Hij zegt, deze oorlog gaat over fundamentele waarden van onze democratische samenleving. Het gaat over democratie en over vrijheid. En hij zegt nog iets anders. Hij zegt, deze oorlog heeft ook te maken met onze veiligheid. Dat heeft hij bijvoorbeeld tijdens het debat in de Kamer deze week, heeft het ook opnieuw gezegd. Kijk, als Poetin deze oorlog wint, dan is dat niet de laatste oorlog, maar waarschijnlijk de eerste in een reeks. Dus de kans dat Poetin hier gaat stoppen, is niet zo groot als hij wint. Dus er staat ook voor Nederland heel veel op het spel. Dus die tweeledige boodschap, die verkondigt hij eigenlijk al een tijdje. En dat hebben we ook teruggezien in dat gastcollege dat hij gegeven heeft in Leiden.
Wat ik toch wel interessant vond aan de toespraak van Rutte ook, is dat het zwaartepunt in die toespraak, dat is echt Amerika,
ja.
Hè, de VS. Hij noemt Europa wel, maar een beetje in bijzinnen.
En dat is natuurlijk volledig in lijn ook met de Atlantische lijn van de VVD.
Tuurlijk.
En het is campagnetijd, hè? Niet,
ja.
Niet vergeten.
Ja, maar als we het hebben over hoe Rutte is veranderd, dan is hij op dat punt dus niet veranderd. Want hij was altijd een transatlanticus. Hè? Hij was altijd iemand die de relatie met de VS veel belangrijker vond dan militaire samenwerking binnen de Europa. Ook op dat vlak is hij wel geschoven, maar je voelt nog steeds, hier is een transatlanticus aan het woord. Hè? Heel nadrukkelijk. Dus dat vond ik ook wel mooi om te zien.
Rutte is altijd een transatlanticus geweest, zeg je terecht. Maar de enorme deken die hij om de Amerikanen nu heen legde en Reagan citeerde met Shining City on a Hill. En dat idealiseren van Amerikaanse waarden, wat hij deed, vond ik wel echt afwijken van wat hij normaal zegt. Vaak wordt het veel transactioneler gezien van, hè, we hebben wat aan elkaar, we hebben elkaar nodig, we zijn niet met alles eens, maar
Hij zal absoluut eerder een Britse of Amerikaanse politicus quoten dan een Franse politicus of dan de Gaulle of dan Duitse filosofen.
Er is nu ook gewoon een hele goede reden voor, hè? Want je zei net transactionalisme. Kijk, als de VS nu zouden besluiten om Oekraïne niet meer te steunen, dan is de artillerie munitie gewoon over 3 weken op punt. Ja. Dan gaat Oekraïne gewoon verliezen. En we weten dat in Amerika op dit moment, vooral in de Republikeinse partijen, er wel degelijk stemmen opgaan, dat het misschien wel genoeg is geweest. Dus ik denk dat die handreiking van Rutte naar Amerika, dat wordt ook gelezen op de Amerikaanse ambassade hier in Wassenaar. Heeft wel echt een bedoeling. Dus als Amerika zich op de een of andere manier terugtrekt, dan is de oorlog voor Oekraïne verloren.
En dat zegt dus ook iets, misschien voor de angst die er in Nederland leeft, voor een eventuele Russische overwinning in Oekraïne.
Jazeker, want als je kijkt naar de prestaties, want Stefan zei het al terecht, de prestaties van het Russische leger zijn abominabel werkelijk. Slagen er echt niet in om een gecoördineerde operatie op te zetten op het slagveld met samenwerking tussen verschillende legeronderdelen. Dat lukt ze echt voor geen meter. Maar Rusland heeft natuurlijk gewoon een hele lange adem. En dat zagen we ook in die speech die Poetin heeft gegeven. Dus zeg maar de State of the Union tot de Duma en de Federatieraad, dus de Russische Senaat. Dat hij eigenlijk iedereen aan het voorbereiden is op een soort van eeuwige oorlogstoestand. We hadden het heel veel over de economie, maar dat deed hij dan vooral ook om te laten merken van, kijk, dit is het nieuwe normaal. We zijn nu in oorlog. Dat was dan allemaal niet onze schuld zogenaamd, ondanks de Russische invasie. Maar dit is iets waar wij de komende jaren nog mee zullen moeten leven. En daar gaan wij de hele maatschappij naar inrichten. Ja, en dat is de vraag of wij dat ook bereid zijn om te doen, hè? Zijn we in Europa bereid om daadwerkelijk in onze buidel te gaan tasten? En is de VS op termijn bereid om nog 3 jaar lang honderden miljarden dollars te besteden aan militaire steun voor Oekraïne? Dat is wel de vraag waar het nu om draait.
Dit zou ik echt een assertieve houding willen noemen van Mark Rutte. Die houding is niet altijd zo geweest, toch, als het om Rusland gaat?
Nee, zeker niet. Je kunt stellen dat Nederland altijd een koopmanshouding heeft gehad ten aanzien van Rusland. De koning dronk bier met Poetin en we hadden Gergiev en we hadden de Hermitage in Amsterdam. En we waren eigenlijk best wel dik met Rusland. En daar zaten gewoon vaak gewoon toch commerciële motieven achter. Daar zaten vaak ook strategische motieven achter. Want ja, we konden nu helemaal gewoon goedkoop gas kopen van de Russen. Dit is jarenlang de filosofie geweest. Hè? De filosofie van zoveel mogelijk handel. En het verhaal wat het dan een beetje bij werd verteld, was steeds van ja, dat doen we. We moeten Rusland omarmen. Want als we dat maar genoeg doen, dan gaat het land vanzelf wel veranderen. Hè? Dat was altijd een beetje de filosofie hierachter. Of tenminste, niet de filosofie, maar een beetje het goedkeurende praatje erbij. Wat je erbij kreeg.
Ik hoor een beetje Qatar en de mensenrechten hierin terug.
Maar dat is wel een beetje wat het is. Dat is een beetje de eeuwige discussie. Hè? Van moet je zeg maar regimes die niet helemaal door de beugel kunnen, moet je die juist heel erg dicht tegen de borst aandrukken of moet je die heel erg streng gaan toespreken? Dat is ook echt een oprecht dilemma, weet je wel. Maar in dit geval van Rusland zie je gewoon duidelijk dat jarenlang, hè, we hebben zoveel door de vingers gezien. Er zijn zoveel misdaden gepleegd door Poetin al decennia lang en we wilden het eigenlijk niet zien. En de grootste misdaad is natuurlijk in onze optiek dan misschien wel de MH17 geweest. En nou ja, daar kan Steven veel meer over vertellen nog, maar zelfs daarna zag je niet echt een fundamentele koerswijziging. Het werd allemaal wat minder prettig met Rusland. Maar voor mijn gevoel is de echt fundamentele koerswijziging is in het afgelopen jaar gekomen.
Want was MH17 echt een omslagpunt? Of was dat een bevestiging van een proces dat al langer gaande was? Een toenemende verwijdering tussen Nederland en Rusland? Wat denk jij, Steven?
Ja, dit is wel een omslagpunt. Absoluut. Het is een enorme schok geweest voor Nederland. Ook voor Mark Rutte zelf, die dat natuurlijk gewoon van heel dichtbij heeft meegemaakt. Ook echt de aankomst van de lijkkisten op vliegbasis Eindhoven was het, geloof ik. Dat was voor heel Nederland en ook voor het kabinet een enorme schok. En daarna zijn de verhoudingen tussen Rusland en Nederland in een ijltempo verzuurd. Waarbij Nederland natuurlijk voortdurend boodschappen de wereld inzond dat Rusland het gedaan had. Het begon al met een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarna met persconferenties van het JIT, het internationale onderzoeksteam, dat onderzoek deed naar MH17. Daar kwam natuurlijk voortdurend Rusland in beeld. Ja, en naarmate Rusland weigerde om mee te werken aan het onderzoek, sterker nog, voortdurend desinformatie de wereld in stuurde. Ik ben in Moskou ook nog bij een persconferentie geweest van het Russische ministerie van Defensie, waar ze een vergeelde administratie lieten zien van boekraketten. En dan zou boekraket met nummer zus en zoveel zou eind jaren 80 zijn geleverd aan een basis in Oekraïne. En dus zou het een Oekraïnse boekraket zijn geweest en niet een Russische. Ja, later is ook gebleken dat dat een vervalsing was. Hè? Dus het Openbaar Ministerie in Nederland heeft dat uitgezocht en dat was gewoon allemaal niet waar, zoals heel vaak. Ja, dat heeft in Nederland ontzettend veel kwaad bloed gezet. Er zijn ook een aantal spionageaffaires geweest. Misschien kun je nog herinneren dat er spionnen werden opgepakt bij de organisatie tegen chemische wapens, de OPCW. OPCW in Den Haag. Nou, dan is het normaal is het gebruik dat die mensen met stille trom op het vliegtuig worden gezet en te verstaan gegeven wordt van kom niet meer terug. Maar nu werd er een enorme persconferentie opgetuigd met destijds het hoofd van de MIVD, de Militaire Inlichtingdienst onder Eichelsheim, en nu de hoogste militair in Nederland, waarin ze allemaal details naar buiten brachten. Ja, het was natuurlijk een totale vernedering van Rusland wat daar gebeurde. Ja, de laatste jaren dat ik in Moskou zit, dan vertelde ze gewoon op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zei, kijk Steven, je moet het ongeveer zo zien. De grote vijand is de VS. Dan hebben we het Verenigd Koninkrijk. En dan komen jullie wel zo ongeveer. Dus dat waren de verhoudingen al voor de oorlog.
Nou is Nederland in deze oorlog al vrij gauw in een soort van kopgroep komen te zitten. Van Haviken, zal ik maar even zeggen. He, landen die vinden dat Oekraïne riant en ruim militair gesteund moet worden. Heeft die achtergrond met MH17 daar misschien ook mee te maken?
Ja, heeft er absoluut mee te maken. Ik denk dat onze rozige voorstellingen over dat we zo'n fantastische handelsrelatie hadden met Rusland en dat Peter de Grote nog schepen heeft gebouwd op de VOC-werf in Amsterdam en zo. Al die gezelligheid is natuurlijk totaal verdampt. MH17 heeft ons duidelijk gemaakt dat die oorlog in Oekraïne ook ons aangaat. Dat dus helemaal niet zo ver van Nederland is. En daardoor heeft, denk ik, Nederland een soort van denkproces doorgemaakt, of een soort van psychologische schok ervaren die andere landen pas na de invasie hebben gemaakt.
Maar goed, ik ben het helemaal met je eens hoor. Maar tegelijkertijd, ook na MH17 bleef het gas gewoon stromen, hè, vanuit Rusland. Hè. Dus Nord Stream is nooit in gevaar geweest in die tijd of zo. Kijk, MH17 is natuurlijk een enorm tragische gebeurtenis. Hè, op die manier kon Nederland ook natuurlijk gewoon zeggen van, het is een tragische gebeurtenis waar we graag van willen dat Rusland daar verantwoording voor aflegt. Maar tegelijkertijd willen we handelsrelaties. Hè. Dus het werd gezien als een, zeg maar, geïsoleerd incident. Ik haat het woord incident hier, maar je begrijpt wat ik bedoel. En dat kon na het begin van de Oekraïneoorlog kon dat niet meer. Hè? Want de Oekraïneoorlog is opeens een oorlog die, het gaat niet om iets wat toevallig gebeurd is. En op het wrong time, wrong place, wrong. Nee, dit is echt een vrij fundamenteel iets wat gaande is, wat ons aangaat. Hè? Het gaat opeens over de veiligheid van Europa, over onze veiligheid. En dat is denk ik wel fundamenteel anders dan hoe er destijds op MH17 is gereageerd.
Zit hier niet ook een internationale golf in? Want ik zat zelf in die jaren in de Verenigde Staten. Al in de Obama-jaren, maar zeker daarna met Trump, is dat land heel erg naar binnen gekeerd geraakt. Heel isolationistisch geworden. Hetzelfde zou je misschien van het Verenigd Koninkrijk kunnen zeggen. Hè? Onder Johnson en daarvoor eigenlijk natuurlijk al met de Brexit is dat land ook bijzonder naar binnen gekeerd geraakt. Nederland misschien ook wel een klein beetje in die jaren. Terwijl nu er een soort van wake-up call is overal. En ze snappen van, oh ja, wacht even. We zijn niet alleen maar een eiland in de grote boze wereld. We moeten ook daadwerkelijk iets vinden van wat er in bijvoorbeeld Oekraïne gebeurt. Dus die golf van isolationisme naar misschien wel interventionisme is niet alleen maar iets typisch Nederlands misschien, maar is ook iets internationaals.
Ja, nou ja, interventionisme klinkt een beetje alsof we daar troepen naartoe gaan sturen. Dat doen we ook weer niet.
Ja, het is een wat groot woord.
Het is een wat groot woord, maar ik snap zeker wat je bedoelt. En het is ook absoluut waar dat, hè, ik denk dat, hè, je ziet ook gewoon op het gebied van defensie, buitenlandse zaken. Dat waren toch altijd een beetje de sluitposten van de begroting. Nou, die discussie is wel echt veranderd, maar
ik weet trouwens even tussendoor dat toen jij redacteur buitenlandse zaken werd, dat je er ook wel eens over mopperde. Niemand in Den Haag vindt buitenlandse zaken belangrijk.
Nee, maar dat is ook gewoon zo. Ik bedoel, de diplomatie was gewoon iets wat rijke meneren deden en achteraf salonnetjes met sigaren en zo. Het was een beetje een belachelijk iets, zeg maar. Ja. En nu wordt wel begrepen inmiddels dat diplomatie echt wel ontzettend belangrijk is. En je hebt al die contacten, die moet je warm houden de hele tijd. Daar moet je in investeren. Dat kost geld, weet je wel. Dat is heel vervelend, maar het moet wel gebeuren. En dat geldt natuurlijk ook voor defensie. Dus defensie, je bent enorme dingen aan het optuigen die je misschien nooit gaat gebruiken, als je een beetje geluk hebt, hè, als een soort verzekeringspolis. Maar je moet die verzekeringspolis wel hebben. Ja, dat is gewoon heel vervelend, maar dat is gewoon zo. Dus dat is veranderd. En tegelijkertijd vind ik nog steeds, als ik een beetje terugkijk naar het afgelopen jaar, zag je nog steeds hoe moeilijk Nederland dit vindt. Weet je wel, dat het echt.
Waar merk je dat aan?
Nou, we hadden bijvoorbeeld in juni vorig jaar hadden we een interview met Hoekstra. Dat ging dan over de vraag of Oekraïne het EU-lidmaatschap moest worden voorgehouden of niet. En dat ging echt met de handrem op. Hè? Ik bedoel, dat vond hij heel moeilijk. Toen we het op een gegeven moment met hem hadden ook over de. Hoe moet de oorlog dan aflopen? En zo had hij toch over. Van, ja, elke oorlog eindigt aan de onderhandelingstafel. Dus dat was nog echt een beetje de inzet op dat moment van. We zullen uiteindelijk toch moeten gaan praten, et cetera, et cetera. Terwijl als je Rutte en Hoekstra nu hoort, zeggen ze gewoon keihard, Oekraïne moet winnen. Weet je wel, dat is gewoon totaal veranderd. Maar dat heeft wel even geduurd, zelfs na het begin van de oorlog in Oekraïne.
Waar zat dan die draai van Rutte en Hoekstra? Op welk moment het afgelopen jaar is die knop omgezet?
Het is moeilijk misschien om een heel specifiek moment aan te wijzen. Maar ik denk, op een gegeven moment zag je dat Hoekstra ook bijvoorbeeld naar Irpin ging. Het is een wijk vlakbij Kiev waar vreselijke dingen zijn gebeurd. En gebouwen zijn vernield, standrechtelijke executies. Dingen die gewoon je eigenlijk voor onmogelijk houdt in 2022. Maar goed, ze zijn gebeurd. En toen zag je wel dat, als je hem dan op tv zag. Dan zag je wel dat hier stond wel echt een man die gewoon eigenlijk niet kon geloven wat hij aan het zien was. Dat vond ik interessant. Weet je, ik weet niet of dat precies het moment was, maar dat was voor mij wel een moment dat ik dacht van, hey, volgens mij is het kwartje nu echt aan het vallen.
Psychologisch een belangrijk moment,
want hij heeft het nu met zijn eigen ogen gezien. Hij weet van, hij moest ook, geloof ik, een schuilkelder in en zo.
Hij is zelf de schuilkelder in geweest.
Precies,
toen,
het was allemaal best ingewikkeld. En dan komt het dichtbij en dan word je een ander soort politicus, denk ik.
Is er trouwens niet ook iets vreemds met de relatie met Duitsland, zit ik te denken? Want er werd altijd gezegd, Nederland trekt internationaal altijd met de Duitsers op. Hè? Dat was ook in de coronatijd zo en met die discussie over wie betaalt wat in de EU, zal ik maar zeggen. Nu lijkt de verwijdering te ontstaan tussen de Nederlandse houding en de Duitse houding.
Ja, je hebt het over optrekken met. Dat vind ik al een interessante woordkeuze. Ik denk dat Nederland zich altijd heeft verscholen achter Duitsland. Je ziet ook dat bijvoorbeeld wat ook een heel belangrijk moment is geweest in de ontwikkeling van het denken hierover in Nederland, was Brexit natuurlijk. We trokken eigenlijk heel erg veel op met de Britten. We verscholen ons achter de brede rug van Duitsland. En door Brexit kon dat allemaal niet meer. En toen hoorde je al die eerste geluiden van we zijn nu opeens een groot EU-land geworden. We moeten meedoen. We moeten meedenken, we moeten strategisch gaan denken. Iets wat we eigenlijk helemaal niet deden daarvoor. Het zijn steeds stapjes, weet je wel. En steeds is er weer een soort kleine stroomversnelling. En dan als je dan terugkijkt met de blik van nu, naar de afgelopen 3-4 jaar, dan zie je gewoon eigenlijk dat we een enorme transformatie hebben doorgemaakt.
Het grappige is eigenlijk trouwens dat als jij had het over dat Nederland zich verschuilt achter Duitsland. Maar als je kijkt nu naar het Oekraïne dossier, dan kan Duitsland schuilen achter de brede rug van Nederland. Want juist als het gaat om wapenleveranties, speelt Nederland echt een cruciale rol om de Duitsers zover te krijgen. Toen er bijvoorbeeld gesproken werd over de levering van panzerhaubitsen, dus hele grote kanonnen, zeg maar. Dat is een Duits wapensysteem. Daar heeft Nederland er ook een aantal van. Toen is het juist Nederland geweest die heeft gezegd van we gaan dit samen doen. De regering Scholz die is natuurlijk doodsbang om in zijn eentje heel agressief over te komen. En zeker als het gaat om leveranties van wapens met kruisen erop. Dat is tegenwoordig een Maltese kruis. Maar goed, het roept toch associaties op. Poetin heeft het er ook al over gehad in zijn speeches. Ja, en juist dan speelt Nederland nu een ontzettend belangrijke rol. Omdat Nederland ook heel nauw samenwerkt met de Duitsers. Dus juist als het nu gaat om de levering van tanks, om panzerhaubits en zo, hebben wij heel veel gemeenschappelijke wapensystemen. En juist dan is het Nederland nu die zegt tegen Duitsland, kom op, we gaan het doen.
Ja, want je zei net van dat er sprake lijkt van een verwijdering tussen Duitsland en Nederland. Ik weet niet of je dat zo kunt zeggen, maar wat je zeker wel kunt zeggen is dat ook voor Duitsland is dit afgelopen jaar natuurlijk krankzinnig geweest. Hè? Omdat het is een land met een zwaar pacifistische inborst, met een ingewikkeld verleden, waar ze gewoon enorm onder gebukt gaan nog steeds. Daar hebben ze allerlei conclusies voor zichzelf uitgetrokken over hoe ze zich overeind moeten houden in de wereld en zo. Dat is allemaal nu ter discussie gesteld door de oorlog in Oekraïne. En precies wat Steven zegt, Nederland is dan het land wat Duitsland een beetje van, toe maar, wees maar die leider waar iedereen behoefte aan heeft. Ga maar een beetje voorop lopen. Wij helpen je wel. Nou, dat is een hele interessante ontwikkeling.
De Jaapie Krekel van Duitsland. Ja. Nou constateren we dat het kabinet en de premier en de minister van Buitenlandse Zaken dus in toenemende mate echt een assertieve houding aannemen. Maar hoe zit dat met de Tweede Kamer? Afgelopen dinsdag debatteerde de Kamer over de Nederlandse steun aan Oekraïne.
Wij steunen Oekraïne totdat het Rusland heeft verdreven van al haar bezette land.
Mijn fractie benadrukt dat het van belang is om steun uit te blijven spreken en daarbij ook gezamenlijk met andere landen op te trekken. De gevolgen van de oorlog zijn over de hele wereld merkbaar.
Het is belangrijk dat we Rusland verslaan, juist door gezamenlijk achter Oekraïne te blijven staan. Dat is onze kracht in Europa. En de moed en de weerbaarheid van de inwoners van Oekraïne, die geven hoop.
Het zijn de Oekraïners die vechten voor hun vrijheid, hun land en hun leven. Maar ze vechten ook voor alles waar wij voor staan. Voor onze veiligheid. En omdat er zoveel op het spel staat, moeten wij hen volop steunen.
Steven, jij was erbij. Wat was dat voor debat?
Dat was eigenlijk een soort herdenkingsdebat. Ik bedoel, de aanleiding was een jaar oorlog. Er is een brief van het kabinet ook gekomen met een soort van overzicht wat Nederland allemaal doet. En ik denk dat iedereen in de Kamer voelde echt ook de noodzaak om het er gewoon over te hebben. Heel interessant was trouwens dat de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, in de zaal zat. Samen met de ambassadeur, de Oekraïnse ambassadeur. Misschien heeft dat te maken met de mogelijke levering van F-16's. Ik denk dat daar op de achtergrond gesprekken over worden gevoerd. Maar het debat zelf was gewoon bedoeld om te markeren van deze verschrikkelijke gebeurtenis is een jaar geleden gebeurd. En daar willen we bij stilstaan. En er was ook bijzonder grote eensgezindheid.
Is er meer eensgezindheid dan er was, denk je? Is dat alleen maar meer geworden in het afgelopen jaar?
Ja, absoluut. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de SP. Woordvoerder Jasper van Dijk heeft geloof ik op 3 februari... Toen stonden de Russische troepen aan de grens. Hè? Moet je voorstellen, de Amerikanen zeiden al, jongens, het gaat gebeuren. De inval komt er.
Ja, een paar weken voordat de invasie echt begon.
Ja, dus toen was het eigenlijk al bekend, het gaat gebeuren. En toen heeft Jasper van Dijk van de SP nog een motie ingediend waarin hij zei, we moeten geen wapens leveren aan de Oekraïne. En ja, op het moment dat die invasie eenmaal een feit was, is hij natuurlijk ook tot het inzicht gekomen dat dat standpunt niet langer houdbaar is. Hij heeft, geloof ik, in de loop van het jaar opgeroepen tot openheid over de wapenleveranties van Nederland. Vertelt lang niet altijd wat we leveren. Sterker nog, dat houden we eigenlijk bijna allemaal geheim, behalve de dingen die wel naar buiten komen. Dus ja, je ziet dus dat zelfs echt een partij van het gebroken geweertje, de SP, tot andere inzichten is gekomen. Gedraaid is misschien een beetje flauw om te zeggen.
Tekenend voor die nieuwe houding van de SP en van Jasper van Dijk was denk ik een debatje dat tijdens dit Kamerdebat plaatsvond tussen Van Dijk dus en Sjoerd Sjoerdsma van D66. Want die dacht meteen, aha, hier is wat aan het schuiven. Die bevroeg Van Dijk naar mogelijke steun zelfs voor het leveren van Leopard tanks aan Oekraïne. Even luisteren.
Ik had ook nog een vraag, omdat de SP heeft zich in het begin van het conflict zeer duidelijk tegen wapenleveranties gekeerd. Maar de vraag is nu toch wel, wat vindt de SP-fractie nu van de levering van de Leopard-tanks waar Nederland aan deelneemt? We hebben dat in verschillende debatten al besproken. Toen zei de heer Van Dijk telkens, nou ja, ik ga me daarop beraden, ik ga me daarop bezinnen. Niemand heeft daar gelukkig op gewacht, maar ik ben uiteindelijk toch wel benieuwd naar wat het standpunt van de SP uiteindelijk is geworden.
Heer Van Dijk.
Ja, voorzitter, terechte vraag. We hebben namelijk een intens discussie over al die wapenleveringen. Het begon ooit met helmen en scherfvesten en inmiddels hebben we het over tanks en mogelijk zelfs F-16's. Dus dat verdient wel een discussie. Ik vind het eerlijk gezegd nogal onbezonnen om direct te zeggen, alle wapens mogen nu per definitie naar Oekraïne gestuurd worden. Wat ik eerlijk gezegd bij u wel eens zie. Volgens mij moet je daar heel zorgvuldig over debatteren. Dat zie ik ook bij de Duitsers bijvoorbeeld, zeer terecht. En uiteindelijk neem je standpunt in. En meneer Sjoerdsma hebben wij gezegd, wij gaan daar niet voor liggen. Wij gaan niet voor die wapenleveringen aan Oekraïne liggen.
Dit is toch wel een opmerkelijke draai. We moeten toch even bedenken waar de SP vandaan komt. Hè? Ze zijn niet alleen ooit tegen wapenleveranties aan Oekraïne geweest. Maar het is de anti-imperialistische partij, de anti-NAVO-partij, anti-Amerika. Dus dit is wel een forse draai.
Ja, je kunt het ook horen aan Jasper van Dijk. Een zeer ervaren Kamerlid met een groot zelfvertrouwen, die heel soepel debatteert. Hij stond hier echt een beetje te bibberen achter de katheder toen hij het moest zeggen. Dus ja, hij wil nog wel nog een grondige discussie over F-16's bijvoorbeeld. Maar in feite geeft hij hiermee toe dat die keuze is natuurlijk gewoon gemaakt. En dat denkproces is bij de SP ook inmiddels afgesloten. Maar je ziet aan zijn reactie dus dat zijn achterban vindt het niet leuk, hè?
Die vinden het niet leuk dat ze voor die wapenleveranties.
Nee, maar kijk, SP is natuurlijk altijd tegen wapens. Er wordt ook vaak wapentuigen genoemd. Hè? Dus dat is meestal het woord dat wordt gebruikt. Er wordt vaak gesproken over wapenhandel. Dan denken we altijd aan Kalashnikovs naar derde wereldlanden en zo. Dus dat zijn een beetje de categorieën waarin de SP denkt. Zij zijn nu bezig te ontdekken dat we in een tijdsgevricht zitten waarin wij dus niet alleen meer 40% meer in onze defensie moeten gaan uitgeven, maar dat wij ook bijvoorbeeld gewoon moeten gaan nadenken over hoe wij die wapenindustrie in Europa weer op poten zetten. Omdat er gewoon volstrekt onvoldoende capaciteit is om wapens te produceren. Wat we nu bijvoorbeeld over Leopard tanks. Er is gewoon op dit moment geen productielijn voor die Leopard tanks. Want jarenlang heeft niemand die dingen besteld. Dus die worden nog een beetje gerepareerd en een beetje gereviseerd. En af en toe wordt er een update gedaan. En dat kost ook heel veel geld natuurlijk. Maar goed, dus het feit dat dat er helemaal niet meer bestaat. En dat geeft eigenlijk aan dat die wapenindustrie eigenlijk volkomen op zijn gat ligt. En weer op poten moet worden gezet. En dat gaat echt totaal in tegen het gedachtegoed van de SP. Maar eigenlijk vroeger natuurlijk ook van GroenLinks. Die overigens ook in dit dossier een heel stevige positie innemen.
Ja, en deze trend zie je dus ook bijvoorbeeld in Duitsland heel duidelijk. Hè. Ik geloof dat het de minister van Buitenlandse Zaken, Baerbock, was, die op de recente veiligheidsconferentie in München nog eens een keer uitlegde hoe zij van mening was veranderd. Hè. Omdat zij natuurlijk traditiegetrouw altijd tegen geweld was en tegen oorlog, et cetera, et cetera. Ze sloot af met de woorden dat het mogelijk is om te leren van mening te veranderen. En dat was hem vooral ook naar Poetin gericht. Maar goed, dat is heel interessant om te zien. Dat zeg maar het oude pacifisme ideologisch in de knel is geraakt door deze oorlog. Dat zie je op heel veel plekken in de wereld.
Het is interessant hoe links en GroenLinks, daar zit de voormalige pacifistische socialistische partij in. Een van oudsher echt door pacifisme omklede partij nu opeens vooraan loopt als het gaat om wapenleveranties. En dit is denk ik wat jij terecht zei, Stefan, ook een Europese beweging. Maar het zijn vaak linkse partijen die echt vinden dat er wat moet gebeuren.
Ja, en je moet denk ik ook niet vergeten, veel linkse partijen, niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen, hebben natuurlijk in het verleden, werd er toch een soort verwantschap gevoeld met de Sovjet-Unie. Vooral zeg maar een wat meer extreem linkse kant nog. Dat gaat heel diep. Dat gaat heel diep. Ik denk dat voor veel linkse partijen Rusland nog steeds werd gezien als de erf genaam van het communisme. Het communisme wat door veel mensen in de jaren 60 en 70 gewoon werd gezien als een potentieel toekomstige ordeningsmodel hè, voor de samenleving, zou ik maar zeggen. Dus dat gaat extreem diep. Ik bedoel, Jasper van Dijk is dan van de wat jongere generatie, zou ik maar zeggen. Maar ik denk dat zeker voor oudere linkse mensen is wat er nu gaande is een soort totale omwenteling van hun wereldbeeld.
Heb jij een verklaring voor waarom het vaak ook in andere Europese landen juist linkse partijen zijn die hier dan nu zo op de trom slaan?
Ja, dan zou je eigenlijk bijna aan een psycholoog moeten vragen, of deze vraag moeten stellen. Ik heb er niet echt een goede verklaring voor. Ik denk, je hebt natuurlijk linkse partijen in allerlei smaken. Misschien heeft het gewoon ook te maken met het feit dat er een soort boosheid is over hoe naïef we zijn geweest. Want je wilt toch het beste met de wereld, heb je met de wereld voor. Hè? Je wilt gewoon dat het een betere wereld, je wilt praten, je wilt multilateralisme. Je gelooft eigenlijk in positieve, je wilt niet veel nadenken over dingen als defensie. Defensie is een beetje bah, weet je wel. En wat Poetin nu heeft gedaan, voelt toch echt als een soort verraad van al die positieve gevoelens die mensen hadden. En misschien is dit daar dan de tegenreactie op van, ja, maar wacht even, nu is er echt een rode lijn. Ja,
misschien moeten we ook niet te veel nu de zeg maar links in het verdachte bankje zitten als het gaat om meelopen met Poetin. Want kijk, de grootste medestanders van Poetin, dat is populistisch rechts.
Ja, nu,
in heel Europa. Ja. Dat is in Duitsland alternatief voor Duitsland. In Nederland in de Kamer is dat ook. Natuurlijk Forum voor Democratie en Baudet, die gewoon persberichten die zijn opgesteld in de Russische ambassade lijkt voor te lezen. Soms, zo erg is het. Maar ook Ja 21, de PVV, Van Haga. Als je kijkt ook naar hoe er gestemd is in de Kamer, als het gaat om steun aan Oekraïne, dan zie je stevast dat het rechtse blok, populistisch rechts in de Kamer, het gewoon laat afweten en Oekraïne laat stikken. Dus dat zijn de echt de grootste meelopers nu
zeker,
met Poetin.
Zeker. Ja, in de positie van FVD is het meest pro-Kremlin, hè, zeg je terecht. Overigens, de Volkskrant berichtte deze week dat de AIVD Baudet had gewaarschuwd voor Russische beïnvloedingen. In 2020 al was dit. Zijn partij zou het doelwit zijn geweest van Russische spionnen. En Baudet bevestigt ook in het Volkskrant-artikel dat hij inderdaad is gewaarschuwd door de AIVD. Dus rondom die partij blijft altijd een beetje toch wel een sterk pro-Kremlin sentiment hangen, hè, lijkt het.
Ja, en dat is ook terecht, denk ik, als je kijkt hoeveel aanwijzingen er zijn, dat op de een of andere manier de nauwe contacten zijn. Kijk, de harde bewijzen zijn er eigenlijk op dit moment niet. Als we even terugdrinken aan het Oekraïne-referendum, toen Forum van Democratie nog niet bestond, maar Baudet wel zich politiek begon te ontplooien en ook een deel uitmaakte van de campagne tegen het associatieverdrag met Oekraïne. Daar sprak hij met een Oekraïense meneer die gevlucht was uit Kiev na 2014 vanwege de Maidan-opstand. Meneer Kornilov. En deze meneer Kornilov heeft na zijn goede werk in Nederland een medaille gekregen van de Russische minister van Defensie Lavrov. En is tegenwoordig, als je de Russische staatstelevisie aanzet en zijn er al die vreselijke paneldiscussies over Oekraïne, dan doemt de hele tijd, dus voortdurend zie je daar diezelfde Kornilov. En dat is dus de man die stukken schreef, die Baudet voor hem vertaalde en met wie Baudet de hele tijd contact had.
FVD is het meest pro-Kremlin, zou je kunnen zeggen. Dat bleek ook in het debat van afgelopen week. Maar het is niet de enige partij die tegenhangt als het gaat om wapenleveranties. Dat deed ook Wiebren van Haga van BVNL en Raymond de Roon van de PVV. Even luisteren naar de Roon.
Het is een oorlog tussen Oekraïne en Rusland. En niet, zoals Poetin ons wil doen geloven, tussen de NAVO en Rusland. En daarom is het in mijn ogen verbazingwekkend hoeveel militaire en financiële hulp het kabinet naar Oekraïne stuurt. Ook de blinde steun voor sancties is opmerkelijk, aangezien deze Russische agressie helemaal niet afremmen. En toch gijzelt het kabinet ons met een sanctieoorlog en worden er miljarden euro's Nederlands belastinggeld gespendeerd aan steun voor Oekraïne.
Wat ik interessant vond aan de bijdrage van de Roon was dat hij aan de ene kant wel Poetin de agressor noemde, maar tegelijk ook vond dat we daar niks aan moesten doen. Dat moesten de Amerikanen maar oplossen. Als het Westen er al iets van zou moeten vinden. Dus het was bijna een soort realpolitiek antwoord op de situatie daar. Van ja, wij als klein Nederland, wij moeten daar maar niks te maken hebben.
Ja, volgens mij zit de PVV enorm in een spagaat. Misschien kunnen jullie nog herinneren dat Geert Wilders ooit naar Moskou is geweest. Volgens mij heeft hij daar helemaal niet gesproken met Nederlandse pers. Maar hij is daar wel ontvangen in de Duma, het Russische parlement. Hij liep daar ook met een speldje op met een Nederlands vlag en een Russische vlag. Dus hij zag daar zelf ook op een gegeven moment een soort van groeimarkt in. Omdat heel populistisch rechts aan chance had met Poetin.
Ja.
Dus hij had misschien ook het idee van dit slaat ook wel aan in mijn achterban. Ik kan die kiezers mee winnen. Want vergeet niet, er zijn toch veel mensen geweest op de uiterste rechtse flank die in Rusland toch een soort van baken van beschaving en civilisatie zagen. Hè? Dus een soort van tegenwicht tegen wokeness in de wereld. Traditionele waarden. De man is nog gewoon de baas in het gezin. Er was echt onder populistisch rechts was er een soort van verliefdheid op Rusland en Poetin. En ik denk dat Wilders daar ook potentieel in zag. Maar hij was er dus nu niet bij, hè, bij dat debat. En die arme Raymond de Roon moest het doen. En die werd volkomen afgedroogd. Droogt ook in dat debat. Dus ja, de PVV heeft daar nu geen duidelijk standpunt over. Het enige wat ze zeggen is ja, we geven al die wapens weg en ja, dan hebben we zelf niks meer.
Maar het is natuurlijk interessant dat hè, ze willen niet dat wij zeg maar meedoen aan de oorlog, maar ze willen ook niet hardop zeggen van de oorlog is niet de schuld van Poetin. Hè? Dus daar komt.
Maar dat is ook gewoon niet vol te houden.
Dat is ook gewoon niet vol te houden.
Zelfs bij de PVV hebben ze nu wel door van je kunt natuurlijk moeilijk beweren dat de oorlog de schuld is van Oekraïne, zoals Baudet doet. Hè?
En die fascinatie met Poetin is ook, er zit natuurlijk inderdaad een soort cultureel sociale fascinatie is het. Maar hè, als je bijvoorbeeld naar Hongarije kijkt, dan gaat het ook wel degelijk om financiële belangen. Hè? Ik bedoel, Hongarije, geleid door Orbán, wil nieuwe kerncentrales gaan bouwen. Hè? Drie keer raden wie dat gaat doen. Drie keer raden wie daar een lening voor heeft gegeven aan Hongarije. Ja, Rusland, weet je wel. Dus ik bedoel,
die lening hoef je nooit meer terug te betalen.
Nou ja.
Dus dat zijn altijd gewoon een schenking.
Precies.
Dat is net zoals wapens voor Syrië. Dat geeft Rusland een lening. Daar kan Syrië dan wapens van kopen. En dat wordt nooit meer afbetaald. Dus.
Maar goed, je ziet ook in dat soort situaties hier gewoon dat Rusland gewoon dus ook dat spel van invloed proberen te krijgen in Europa gewoon slim speelt. Hè? En dat is moeilijker geworden nu, maar niet onmogelijk. Hè? Orbán is nu nog steeds degene die dwars ligt bij het vergroten van sanctiepakketten zoals ze op dit moment willen doen bijvoorbeeld. En hij ligt dwars. Hij ligt weer dwars voor de zoveelste keer.
Terug naar de Kamer. Als je naar de coalitiepartijen kijkt, de vier, hè, VVD, CDA, D66, ChristenUnie. En naar buiten toe is het allemaal eensgezindheid. Ze zijn allemaal voor wapenleveranties. Ze zijn allemaal voor een assertieve houding in die oorlog. En toch hoor je wel degelijk accentverschillen. Hoorde jij dat ook? Kleine verschillen toch, Steven? Hoe de coalitiepartijen ernaar kijken?
Ja, je ziet heel duidelijk dat de rechtsbuiten of de linksbuiten, hoe je het ook wil zien, als het gaat om levering van wapens, is Sjoerd Sjoerdsma van D66. Iemand die daar voortdurend op hamert, op sancties, op een hardere opstelling ten opzichte van Rusland. Trouwens niet alleen Rusland, maar ook andere, laten we zeggen, schurkenstaten zoals Iran of China. Hij neemt daar het meest principiële en harde standpunt in. Ook denk ik vanuit ook echt ideële overwegingen. Ik bedoel, het heeft ook echt te maken met mensenrechten en met principes. Maar je zag tijdens het debat, zag je dat ook toen Ruben Brekelmans van de VVD aan het woord was. Toen kreeg hij ook vragen over van ja, maar u bent voor steun voor Oekraïne. Maar waarom heeft u dan niet gestemd voor een motie van Sjoerdsma die oproept tot het vormen van een zogeheten fighter coalition. Dus een soort van samenwerkingsverband tussen verschillende landen om zo snel mogelijk westerse gevechtsvliegtuigen te leveren. Ja, en dan zag je dat Brekelmans daar ook niet meteen een antwoord op had en zich een beetje verschuilde achter. Nou, ach ja, ik was het eens met wat de regering daarover zegt. Ja, en de regering zegt daarover, ja, Nederland is daartoe bereid, maar we zien nog allemaal beren op de weg en moeilijk. En ja, de waarheid daarachter is, de VS zijn nog niet akkoord.
Het viel me ook op bij de houding van Don Seder van de ChristenUnie, de kleinste coalitiepartij, die ook echt wat steun beleed aan het leveren van wapens, maar daar heel veel morele vragen eigenlijk bij had. Van, stellen we ons wel genoeg de vraag wat dit doet op langere termijn, wat de humanitaire gevolgen zijn van een oorlog die maar voortgaat. Het moet niet iets vanzelfsprekend zijn, oorlog, zei hij nog. Dus hij zette een soort van accentjes de hele tijd, waarbij hij toch ja, als het ware al een klein beetje in twijfel trok of dit eigenlijk wel het goede pad is wat we bewandelden, zonder dat echt in twijfel te trekken.
Ja, ik denk voor de ChristenUnie is het natuurlijk ook vanuit hun eigen achtergrond, laat zich een beetje de verlichte, gereformeerde wereld, waarin ook zeg maar die vredesbeweging ook best wel een grote rol speelt, is dit natuurlijk ook niet iets wat zij graag doen. Dus dat is niet een partij die praat in wapens. Het is een partij die heel graag praat over vredesinitiatieven, over dialoog. Vaak ook een soort van, ik geloof dat Seder dit nu ook weer deed, een soort van persoonlijk verhaal over verbindenissen tussen mensen enzovoort. Dus ja, zeg maar dat pacifisme zit daar ook in. De christelijke vredesbeweging hoor je daarin door.
Wat levert Nederland nu eigenlijk al aan Oekraïne?
Nou, Nederland heeft voor 1 miljard aan spullen geleverd. Waaronder zeer serieus wapentuig, als we het nu even zo mogen noemen. Dus ook panzerhaubitsen. Het zijn zeer zware en zeer moderne wapens. We hebben Patriot luchtverdedigingsraketten geleverd. Dat is ook topcategorie. We hebben ontzettend veel spullen geleverd waar we nooit iets over horen. Ik was op een werkbezoek met Ollongreen bij het Korps Mariniers op de hei, het Leusde Hei bij Amersfoort. En daar werd ook heel hard geklaagd door militairen. Van ja, we hebben de werving loopt nog altijd heel slecht. We kunnen niet genoeg mensen aantrekken. Ja, het is natuurlijk wel heel vervelend voor mensen als zij nu bij het Korps Mariniers komen. En er zijn geen spullen, want die hebben we aan Oekraïne gegeven. Dus als je daarnaar kijkt, het gaat echt om allerlei dingen. Ik mag niet alles vertellen, want ik had beloofd dat ik een beetje zeg maar, een operationeel geheim zou houden.
Maar je mag het wel hoor.
Nee, het gaat gewoon echt om munitie. Het gaat gewoon echt om echt hele basale dingen die nu op grote schaal naar Oekraïne gaan.
En het gaat nu over het leveren van tanks, maar we hebben toch helemaal geen tanks? Hoe zit dat nou?
Nee, maar Nederland heeft 18 tanks in bruikleen of geleased van de Duitsers. Dus er is een Nederlandse tankeenheid samen met de Duitsers. Maar Nederland kan natuurlijk wel tanks kopen. Nederland heeft T-72 tanks gekocht, ik geloof in Tsjechië. En die worden geleverd aan Oekraïne, wat heel handig is, want daar hebben ze hetzelfde spul. Nederland gaat samen met Duitsland en Denemarken 100 Leopard 1 tanks kopen. Dat is een oudere versie van die Leopard 2 tanks waar de discussie nu over gaat. Die stonden nog bij de Duitse industrie, dus die worden gekocht, gereviseerd en die zullen ook naar Oekraïne gaan. Dus Nederland loopt ook heel erg voorop bij het vinden van slimme oplossingen om toch dat geld te besteden als wij zelf de spullen niet hebben.
Zit in dat hele leveren van wapens en dat steeds ietsje heftiger maken, zit daar niet ook een beetje kikkers in heet water effect in van er werd altijd gezegd van, nou, dit is een rode lijn voor Poetin. Hè? Als we hem verder provoceren, dan zijn de rapen gaar. En dan werd er weer een net iets zwaarder wapen geleverd. En dan bleek dat weer geen rode lijn te zijn. En zo gaat het steeds maar verder, lijkt het wel. Zo wordt de temperatuur natuurlijk wel steeds heter.
Ja, zo kun je dat zeggen. Aan de andere kant, als we zeg maar aan de lopende band gehoor zouden geven en ons zouden laten intimideren door allerlei nucleaire dreigementen, et cetera. Ja, dan valt er eigenlijk niet meer echt goed te leven in dit deel van de wereld. Dus er zit even niks anders op. Weet je wel, dat is een hele vervelende boodschap. En natuurlijk maken mensen zich daar zorgen over. Maar ja, ik zie op dit moment ook niet echt een andere weg of zo. Weet je, de diplomatieke weg lijkt toch redelijk dood te lopen op dit moment.
Bovendien, die rode lijn van Poetin is er helemaal niet. Hè? Dat hebben we gewoon het afgelopen jaar gezien.
Ja, ja.
Ik bedoel, hij is verschillende malen gezegd, jullie gaan te ver. En als jullie doorgaan met deze wapenleveranties, dan maken jullie jezelf een doelwit. Dus dan zouden Rusland misschien die wapentransporten kunnen gaan aanvallen. Maar dit is gewoon allemaal niet gebeurd. Dus Rusland durft dat niet.
Hoe realistisch is het trouwens dat Nederland echt F-16's gaat leveren? Want de Amerikanen willen dat niet, want die zien daar dus wel degelijk een gevaar voor escalatie in. Gaat dit eigenlijk wel gebeuren of blijft dit een soort theoretische exercitie?
Nou kijk, het toeval wil dat wij relatief veel van die dingen hebben. Want Nederland is bijna klaar met de invoering van een nieuw gevechtsvliegtuig, de F-35 of de JSF. Daardoor komen er tot eind 2024 komen er gewoon 40 van die dingen komen op de markt. Nederland had ook al, heeft eigenlijk al afspraken gemaakt over de verkoop daarvan. Een aantal daarvan die zouden al zijn verkocht. Dat waren lesvliegtuigen die in de VS stonden. Die verkoop is opgeschort op de een of andere manier. Die vliegtuigen zijn naar Europa gehaald waar ze nu worden onderhouden. En ik heb ook gevraagd aan Defensie, is dat omdat wij die F-16's dan vervolgens aan Oekraïne willen geven. Dat zeggen ze, dat ontkennen ze bij hoog en laag. Maar goed, we hebben er 40. Zijn stokoud, maar ze vliegen nog wel. Dus Nederland kan echt iets fundamenteels doen. En dat is, maakt ook waarom deze discussie in Nederland zo speelt. Omdat wij gewoon die dingen nu in de aanbieding hebben. Dat gesprek loopt nu. Ik denk dat het niet toevallig was dat Kuleba bij dat debat zat. Dat hij, ik denk dat daar gesprekken, ik weet eigenlijk wel zeker, daar worden nu gesprekken over gevoerd. Maar dat gaat alleen gebeuren als andere landen ook meedoen. Er zijn heel veel landen in Europa die ook F-16's hebben. En bijna al die landen zijn ook bezig met een overgang naar andere vliegtuigen. Dus dat komt op de markt. Maar ja, het hangt toch van de VS af. Want kijk, Nederland en andere landen moeten gewoon toestemming hebben voordat dat kan. Want het gaat nog steeds om gevoelige militaire technologie. En dat moet, de VS moet daar gewoon eerst ja tegen zeggen.
Ja, kijk, en die angst voor escalatie is natuurlijk ook niet helemaal uit de lucht gegrepen. Hè? Want een tijdje geleden hadden we die raketfragmenten die in Polen terecht waren gekomen. Waar ook een aantal Polen bij zijn omgekomen. En je zag meteen dat er, ja, ik wil het geen paniek noemen, maar er was wel meteen een gevoel van, wat betekent dit? Hè? Als dingen zeg maar aan de verkeerde kant van de grens terechtkomen. En het hele ding is natuurlijk wel dat naarmate je zeg maar zwaardere wapens gaat geven aan Oekraïne en ook allerlei gevechtsvliegtuigen en zo, dan is de kans dat ze zeg maar, volgens mij kun je wel zeggen dat tot nu toe Oekraïne steeds de wapens kreeg waarmee ze ver konden schieten, maar niet Rusland in. Hè? Even
maar dat hebben
gezegd.
Ze wel al gedaan, verschillende.
Nou ja, ze hebben operaties uitgevoerd met, volgens mij hebben ze nog niet echt met raketten.
Nou, er zijn wel degelijk. Zijn er doelen in Rusland? Er zijn zelfs zware Russische bommenwerpers op vliegbasis opgeblazen.
Met die,
waarschijnlijk
met die drones.
Met lange afstandsdrones.
Dus ja.
Maar dus het is niet denkbeeldig dat er ook F-16's die ooit door Nederland zijn geleverd, bijvoorbeeld opeens vliegen boven Russisch grondgebied.
Nou ja,
en dan hebben we wel een probleem.
Nou ja, daar kun je afspraken over maken. Kijk, en verder denk ik eigenlijk, ik merk dat ik er wat harder in zit dan Stefan. Kijk, die rode lijn is natuurlijk al overschreden door Oekraïne. Want Oekraïne heeft al doelen in Rusland aangevallen. Oekraïne heeft zelfs de Krimbrug, de brug bij Kerch naar de Krim, het prestigeproject van Vladimir Poetin, is gewoon aangevallen en is gewoon opgeblazen. Ja, toen heeft Poetin gereageerd met massale luchtaanvallen op Oekraïne. Maar dat is al aan de hand.
Ja, maar dus, goed, de kans op ongelukken, ook diplomatieke ongelukken, maar ook zeg maar militair ongeluk, wordt natuurlijk wel groter naarmate je zwaardere wapens die kant op stuurt. Dat is denk ik wel zo.
Ja.
Tot nu toe heeft Poetin inderdaad die incidenten of die aanvallen nog niet aangegrepen om te zeggen van nou, nu druk ik op de rode knop. En ik denk niet dat hij dat zal gaan doen, maar eigenlijk geven we hem wel steeds meer argumenten om dat wel te gaan doen, als we bijvoorbeeld ook F-16's gaan leveren. Ik bedoel, ja, dat is. Ik denk dat die kans op ongelukken wel groter wordt.
Nu is het leveren van materieel dat Nederland al heeft één ding. Maar hoe zit het eigenlijk met het investeren in defensie in Nederland? Is defensie niet langer een sluitpost op de begroting, denk je?
Nee, absoluut niet meer. Dat is totaal veranderd. Hè? Ik bedoel, er is al met aantreden van het kabinet is al besloten om extra te gaan investeren in defensie. Eigenlijk voor het eerst in lange tijd dat er echt substantiële bedragen bij zijn gekomen. Dat had natuurlijk al te maken met de oplopende spanning rond Oekraïne. En na de invasie is dat opgeplust en wij geven gewoon 40% meer aan defensie uit ieder jaar, 5 miljard structureel. En dat betekent ook dat wij in 2024 gaan voldoen aan de NAVO-norm van 2% van het bruto nationaal product dat je moet uitgeven aan defensie volgens de afspraken, maar wat niemand deed, hè?
Behalve de Amerikanen.
En de Polen en de Balten. Maar wij zeker niet. Wij zaten op 1,6% of zo. En dat gaat nu gewoon veranderen. Dus dat is echt ook. In Duitsland is dat ook gebeurd. En er wordt van een Zeitenwende gesproken. Een woord dat wij ook heel graag in de krant schrijven. Omdat dat klinkt zo lekker. Zo'n woord hebben we niet in het Nederlands. Maar in feite is dat nu ook gebeurd. Want het is echt voor het eerst sinds de Koude Oorlog dat Nederland weer volgens de normen voldoende uitgeeft aan defensie.
En dat extra geld, waar gaat dat dan naartoe vooral? Is dat personeel? Is dat materieel?
Ja, dat gaat naar een heleboel dingen. Het grappige was dat als je ging kijken naar de plannen, hè, van hoe het geld werd uitgegeven, dan merkte je eigenlijk op dat moment hoe verloederd de toestand eigenlijk was. Dat heb ik nog tegen mensen op het departement gezegd. Ik zei, eigenlijk kun je gewoon zien wat een zooitje het was bij jullie, want je hebt 5 miljard per jaar extra. En wat komt er nou eigenlijk bij? Ze zei, ja, Steven, daar heb je wel een beetje gelijk in. Ze waren daar echt opgehouden met het schilderen van de kozijnen. Hè? Dus het was gewoon al die kazernes waren uit elkaar aan het vallen. Dus er is ontzettend veel achterstallig onderhoud. Dus alle voorraden waren op. Toen de missie uit Uruzgan stopte. Hè? Dus we zaten van 2006 tot 2010 in Uruzgan. Daar bokste Nederland een beetje boven zijn gewichtsklasse. Daar zaten we met meer dan 1000 man. Dat heeft ontzettend veel geld gekost. En ook heel veel munitie. Want er is veel meer geschoten dan de bedoeling was, zullen we maar zeggen. En het idee bij Defensie was eigenlijk na 2010. Nu kunnen we een soort van reset doen en een beetje op krachten komen. En een beetje herstellen. En toen kwam er nog een bezuinigingsronde overheen van het kabinet Rutte 1. Ja, dat heeft er echt toe geleid dat er een totale afbraak heeft plaatsgevonden bij Defensie. Dus veel van wat er nu gebeurt is gewoon een soort van achterstallig onderhoud.
Ja, en dit is trouwens ook iets wat Rutte in zijn opiniestuk deze week min of meer toegaf. Hè, eigenlijk, want hij heeft het letterlijk over de naoorlogse periode waarin Europa op een koopje kon schuilen onder de Amerikaanse veiligheidsparaplu. Dat was het inderdaad.
Dat is Nederland.
Dat is Nederland. Het was een koopje. Het is gewoon een beetje uitvretersgedrag, zeg maar.
Ja, absoluut.
Je besteedt je veiligheid uit aan iemand anders en die laat je ervoor betalen. En dat is nu echt wel veranderd.
Wat ik zo interessant vind aan die defensieuitgaven, er is heel lang, voor mijn gevoel dan tenminste, naar buiten toe altijd gezegd van maar die ouderwetse oorlogen, die bestaan niet meer. In de toekomst gaat het over cyberwar, dus we moeten hackers in dienst nemen, maar we hoeven helemaal niet meer dat zware materieel te hebben. Het gaat over robots, het gaat over drones, het gaat over slim oorlogsvoeren, technologie. En nu breekt er de grootste naoorlogse oorlog op Europees grondgebied uit en het blijkt gewoon de Eerste Wereldoorlog te zijn met loopgraven en bommen en granaten en al die ellende. Dus het lijkt wel een soort van teruggegooid worden in de tijd. De oorlog blijkt toch gewoon weer
staal op staal. Hè? Ja. Staal op staal, zeggen de militairen. Ja, dat is nu aan de hand.
Ja. Maar ik misschien een vraag voor aan jou, Steven. Want is dat wel echt zo? Want ik vraag me toch af, hè, wij zien natuurlijk het staal. Maar we zien natuurlijk niet de enorme inlichtingenoperatie boven Oekraïne. Hè? Dus wat er allemaal met satellieten wordt gedaan en zo. Ik bedoel, dat die Oekraïners vaak raak schieten, dat heeft een reden. Weet je wel? Dat is niet omdat ze heel goed kunnen richten met een tank toevallig. Dat heeft te maken, ze hebben een geweldige informatiepositie dankzij de steun van de Amerikanen en de Britten. Het is wel degelijk ook een digitale oorlog, denk ik. Een cyberoorlog. Alleen zie je gewoon wat minder.
Ja, absoluut. Kijk, het komt ook een beetje omdat militairen altijd bezig zijn met de vorige oorlog. Hè? Er wordt altijd de lessons learned van het vorige conflict. En als het gaat om cyber, het was ook heel erg in de mode omdat het relatief goedkoop is natuurlijk. Dus Nederland is bijvoorbeeld heel goed, hè, in cyber. Als je kijkt naar de
IVD, omdat het goedkoop is.
De IVD, de MIVD, die behoren tot de absolute topklasse als het gaat om cyberverdediging en ook om het hacken van de Russen. Ja, dat is iets waar Nederland makkelijk in kan uitblinken, want het is relatief goedkoop. Die cyberoorlog is natuurlijk nog steeds aan de gang, die zien we veel minder. Maar ook die vergelijking met de Eerste Wereldoorlog, die gaan voor een deel wel op natuurlijk. Dat ben ik wel met je eens, maar voor een deel ook totaal niet. Want het feit dat die Oekraïners voortdurend raak schieten, dat komt en door Amerikaanse inlichtingen, waar Stefan over sprak. Gewoon real-time bijna doelinformatie over waar Russen zich bevinden. Maar het komt ook omdat ze gewoon hele kleine drones kopen die je gewoon zeg maar bij Amazon online kunt bestellen. En waar je een cameraatje onder hangt, zodat je kunt zien waar die Russische soldaten lopen. En de Oekraïners zijn heel vindingrijk, die hangen dan ook allerlei granaten aan. En die drones worden steeds groter en dat wordt een heel belangrijk wapensysteem geworden. Dus het is ook een soort van combinatie van Eerste Wereldoorlog-achtige toestanden met de goedkope technologie en de technologische doorbraken van deze tijd.
Is tekenend voor de veranderende sfeer in Nederland niet ook dat bijvoorbeeld het CDA nu in campagnetijd opeens pleit voor een dienstplicht van een jaar?
Ja, ze hebben natuurlijk echt een heel mooi CDA-partijpunt. Die heiminnaar dienstplicht, die bespeur ik al jaren bij allerlei mensen. Ik heb nog zelf in dienst gezeten, voor jullie hier aan tafel.
Jij was sergeant, toch?
Ja, een voormalig dienstplichtig sergeant Dirks, mag je nu zeggen tegen mij. Nee. Maar dat was helemaal aan het einde. Dus dat was ook wel duidelijk dat dat op zijn einde liep en dat dat ook geen houdbaar onhoudbaar systeem meer was na de Koude Oorlog. Dus het was echt licht voorkomen voor de hand. En het is afgeschaft. En bij Defensie is er ook helemaal niemand die daar nu voor geporteerd is. Want ze zeggen, ja, het was natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Maar die jongens waren natuurlijk allemaal niet erg gemotiveerd. Dus Defensie is bezig met het vrijwillige dienjaar. Dat is eigenlijk dienstplicht naar het Scandinavische model. Waar mensen gewoon een jaar vrijwillig kunnen proeven aan de krijgsmacht. En dat is nu... lijkt een groot succes te worden, want er zijn al iets van 125 aanmeldingen. Dus de eerste lichting zit al vol, daarna willen ze dat gaan uitbouwen. En volgens Defensie is dat de manier.
En Defensie is bezig met gevechtsrobots. Steven is, onlangs daar langs geweest. In Litouwen was dat echt
leuk. Ja, in Litouwen.
Ja. En daar zie je ook dat... Kijk, die gevechtsrobots die werken met artificial intelligence. En daar zie je ook gewoon dat Nederland houdt van dit soort hoogtechnologische oplossingen. Dat heeft te maken met personeelstekort. Maar het heeft ook te maken met toch het gebrek aan bereidheid om een offer te brengen. Namelijk je eigen leven. En politici vinden dat ook terecht heel erg moeilijk om daarmee om te gaan. Hè? Wanneer je jongens zeg maar een oorlog instuurt, dat is ook een hele zware, moeilijke beslissing. En dan zijn gevechtsrobots natuurlijk een mooie oplossing daarvoor. Alleen de vraag is, als je ziet wat er nu allemaal in Oekraïne gebeurt, of je het daarmee gaat redden. Hè, dat is een beetje de vraag.
Ja, nou ja, de personeelstekort is een van de grootste problemen op dit moment waar Defensie mee kampt. Want er is nu weer geld, maar er zijn nog steeds geen mensen.
Ja.
En dat is gewoon een gigantisch probleem.
Als ik nou even kijk, even uitzoomen naar de wereld. Hè, hoe heeft deze oorlog de internationale verhoudingen veranderd en ook de rol van Nederland in de wereld?
Ja, enorm. Ja, ik bedoel, wat je eigenlijk ziet is dat... je kunt denk ik wel stellen dat de EU meer naar elkaar toe is gegroeid. Maar dat we ook hebben gezien dat lang niet iedereen in de wereld ons narratief deelt. Hè. Ik bedoel, er zijn heel veel landen in de wereld die hebben zoiets van... nu maken jullie ook eens een keer mee dat het oorlog is. En sorry, maar het is niet onze oorlog en zoek het maar uit. Rusland is natuurlijk ook heel actief, hè, diplomatiek over de hele wereld. Met wisselend succes. In dat opzicht is deze oorlog ook een wake-up call. Dat we eigenlijk nu veel scherper zien dat zeg maar autocratische regimes... wel degelijk ook impact hebben in de rest van de wereld. Hè. De Chinezen zijn heel erg actief in Afrika. De Russen zijn dat heel erg. Wij worden er juist uitgegooid. Hè. De Fransen zijn net uit Mali gegooid. De VN is steeds minder welkom in westelijk Afrika. Dus in dat opzicht is dit ook een wake-up call van niet iedereen deelt onze kijk op hoe de wereldorde zou moeten zijn.
Hoe kijk jij ernaar, Steven, ook met je defensieachtergrond?
Nee, het is natuurlijk een wake-up call geweest als het gaat om hoeveel geld we aan Defensie moeten uitgeven. En wat je ook ziet is dat het leidt tot een soort van stroomversnelling in processen die al enigszins begonnen waren. Bijvoorbeeld samenwerking tussen landen als het gaat om Defensie. Als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de tanks die naar Oekraïne moeten, die Leopard tanks... dan dat klinkt al vrij eenvoudig. Hè? De Leopard 2 tank. Daar zijn allerlei verschillende types van. En allerlei landen hebben andere versies daarvan. Dus dat is eigenlijk een enorm probleem. Om dan een beetje een consistente voorraad spullen te komen die naar Oekraïne kan. Want het is natuurlijk heel erg onhandig als één Leopard dan weer andere onderdelen in moeten dan in de andere. Dus je ziet dat dit begint te leiden tot meer samenwerking. Want landen zijn nu bezig met te kijken van wat kunnen we aan Oekraïne geven. Landen gaan ook nu in een soort van versneld tempo samenwerken bij de aanschaf van materieel. Landen gaan ook soms hele legers in elkaar schuiven. Ik heb zelf een stuk geschreven over integratie van de Nederlandse landmacht met de Duitse landmacht. Die hebben eigenlijk al een document ondertekend dat de 13e brigade uit Oorschot onderdeel wordt van een Duitse divisie. Daarmee zijn de drie Nederlandse brigades, landmachtbrigades, zijn nu allemaal onderdeel van een Duitse divisie. En hebben Nederland en Duitsland hebben zeg maar één landmacht. Er zijn al wat onderdelen die daar nog niet bij horen. Maar in feite zijn die twee landmachten zijn gefuseerd. En dat doen ze mede omdat ze het hoofd moeten bieden aan een veel grotere dreiging. Want vroeger... nog geen 5 jaar geleden hadden we het over missies in Mali of in Afghanistan met kleine eenheden. Inmiddels hebben we het weer over de verdediging van het NAVO-grondgebied. En dat moet je doen met grote eenheden. Dat doe je niet met een compagnie of een bataljon. Dat doe je met divisies.
Maar dat vind ik wel interessant. Want we constateren net dat er tussen Nederland en Duitsland wel licht zit. Hè, als het gaat om de houding in het Oekraïne-conflict. Straks hebben we één landmacht. Hoe gaan we dat dan doen?
Nou, er zit geen licht tussen Nederland en Duitsland als het gaat om de verdediging van het NAVO-grondgebied. En daar is deze geïntegreerde landmacht voor bedoeld. Dus straks hebben we gewoon één grote legermacht met Duitsland die als doelstelling heeft om ons te beschermen tegen de Russen. En daar zijn Berlijn en Den Haag natuurlijk gewoon volledig over eens. En als het dan gaat om, we willen ergens een missie doen in de wereld, dan is dat toch heus nog wel mogelijk. Maar er moeten eigenlijk nu al afspraken over worden gemaakt. Dus Nederland kan eigenlijk helemaal niet zeggen van, ja, maar wij gaan nu 3 jaar in, Mali kan niet meer, maar ergens in West-Afrika zitten. Ja. Dan moeten we toch even met Berlijn bellen en zeggen, jongens, kan dat wel? Want we hebben nog een oefenschema voor de divisie, weet je? Dus dat soort integratieprocessen die eigenlijk al gaande waren, mede ingegeven door geldgebrek, want dat was het gewoon. Beide partijen hebben daar voordeel bij. Heeft die oorlog er nu voor gezorgd dat wij op defensiegebied veel meer gaan samenwerken?
Waar gaan jullie eigenlijk op letten de komende tijd? Met wat voor gevoel gaan jullie het tweede oorlogsjaar in?
Jeetje. Nou, met een zwaar gemoed wil ik haast zeggen. Want kijk, ik denk toch dat dit tot de zomer een soort van Russische onslaught wordt. En dat we nog hele nare beelden tot ons gaan krijgen. Dan denk ik dat er in september toch iets van een Oekraïns antwoord gaat komen. En dan zullen we moeten kijken waar we aan het eind van het jaar staan. En daarbij is denk ik de belangrijkste vraag is hoe ver Poetin kan gaan als het gaat om het mobiliseren van zijn eigen bevolking. Of daar een soort van grens aan zit. Tot nu toe is iedereen gewoon veel te bang om iets te doen. Er zijn weliswaar bijna 700.000 Russische mannen het land uitgevlucht toen Poetin de mobilisatie afkondigde. Kijk, als hij dit wil volhouden, dan zal hij opnieuw een mobilisatieronde moeten afkondigen. De vraag is, waar ligt voor de Russische samenleving de grens? En ik denk dat dat ook gaat bepalen wanneer er een einde komt aan deze oorlog. Dus het is nu een soort van twee zwaargewicht boksers die tegen elkaar aanhangen en elkaar op de nieren aan het beuken zijn. En de vraag is, wie kan dat het langste volhouden? En dat heeft te maken met hoeveel wij kunnen leveren. Maar het heeft ook te maken met wat kan Poetin zich permitteren in zijn eigen land.
Maar het heeft ook te maken met hoeveel wij bereid zijn te leven. Ja. Hè? Dus dat is denk ik waar ik dan op ga letten het komende jaar. Van die Europese eenheid die tot nu toe groot was. Blijft dat zo? Hè? Of ga je toch scheuren zien? De VS, hè? De politieke situatie is daar niet mega stabiel, zachtjes uitgedrukt. Dus blijven de VS dezelfde rol spelen die ze in het afgelopen jaar hebben gespeeld? Dat wordt heel spannend. China, waar we het eerder over hadden. Dus ik denk die internationale geopolitieke bewegingen worden denk ik heel belangrijk komend jaar.
Dank jullie wel, Steven Deriks en Stefan Alonso. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Vita van Lennep en Ignaas Schoot. Montage werd gedaan door Pieter Bakker. Volgende week zijn we een weekje uit vanwege het reces, maar de week erna zijn we gewoon weer terug. Graag tot dan!
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.